Psalm 33. De eerste verse lezen we daarvan. Daar staat: zing vrolijk in de Heere, rechtvaardigen. Een lofzang past de oprechten. Loof de Heere met de harp. En de piano en het orgel en de gitaar. Zing psalmen voor hem met de harp en de tiensnaren geluid. Zing voor hem een nieuw lied. Speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in de schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat al de bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En daarom, vers 1, mogen we vrolijk zingen in de Heere, omdat we gerechtvaardigd zijn. Psalm 33 hebben we het eerste vers al van gelezen. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardigen. Een lofzang past de oprechten. Ik zal u zeggen wat de reden is dat ik zo bij dat zingen bepaald ben. Dat had natuurlijk alles te maken met al die jarigen die geweest zijn. Maar afgelopen woensdag was ik op Urk. En ik weet niet of u dat kent, maar daar hebben ze elke woensdag in de zomerperiode zingen in de zomer. En daar had ik op YouTube al wel het een en ander van gehoord en gezien. En toen dacht ik, volgens mij moet het geweldig zijn om daarbij te zijn. In de Bethelkerk. Ja, die naam zegt al genoeg, hè. Huis van God. Dat noemen ze op Urk het concertgebouw van Urk. En het is geweldig om daar met 1100 man te zingen. Dan spreekt inderdaad zo bij al die mensen die waarschijnlijk ook geestelijk zien best misschien verschillende ideeën over de Bijbel en de uitleg ervan hebben, dat zal best. Maar wat mij treft is inderdaad de eerbied voor de Heere God en voor zijn woord. En hem de lof brengen die daarbij hoort. Dus ik heb daar heerlijk gezongen. Ik merkte toen ik na afloop Annette belde dat ik haar schor was van zingen. Maar toen dacht ik, ook met gezien het aantal liederen wat we vandaag zingen, goed om daar bij stil te staan, bij psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En toen dacht ik, wanneer begint het nou in de Bijbel, dat zingen? We hebben Psalm 33 gelezen, zing vrolijk in de Heere. Waarschijnlijk zegt David dat. Maar wanneer komt nou voor de eerste keer in de Bijbel zingen voor? Heb je enig idee? Van Adam en Eva lezen we nergens dat ze zongen. De eerste keer in de Bijbel is in Exodus 14. Dat is als het volk van Israël door de woestijn het eerste stukje heeft getrokken en vervolgens door de Rode Zee gegaan is. En dan zijn ze veilig aan de overkant. En dan staat er in Exodus 14 vers 30, en het is wel mooi om dat te lezen en de context meteen te begrijpen, waarom er dus gezongen wordt. Exodus 14 vers 30, daar staat: zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, zijn dienaar. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. En ze zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest, tot redding geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. Nou, en dan is meteen duidelijk dat het zingen wat hier naar voren komt, en daar zullen ze waarschijnlijk ook muziekinstrumenten bij gebruikt hebben, want we lezen al eerder in de Bijbel dat die er waren. Onder andere van jubal, waar ons woord jubelen vandaan komt. Maar in ieder geval dat het zingen dus alles te maken heeft met verlossing. De redding die ze beleefd hebben. En dat maakt dat ze zingen. En het, Ja, in deze verse die we gelezen hebben, wordt er verschillende keren die woorden gebruikt. Zo verloste de Heere Israël. De machtige hand van de Heere was tegen de Egyptenaren. Ze zeiden, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en mijn lied, hij is mij tot redding geweest. Hem verheerlijk ik. En dat mag de reden zijn van ons zingen. Verlossing door de Heere. En als het ware vanuit dankbaarheid, hem inderdaad met woorden danken. En als je die woorden dan met muziekinstrumenten doet, dan wordt het een lied. Datzelfde principe komen we nog een keer in de Bijbel tegen, en nog wel vaker, maar ik noem er nog één. In 1 Samuel 18, u kent die geschiedenis, als David Goliath verslagen heeft, dan komt hij terug in de stad, Saul ook, en dan lezen we in 1 Samuel 18 vers 6, toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, dus nadat ze verlost waren van die reus en die Filistijnse overheersing, toen ze terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en rijdans koning Saul tegemoet trokken, met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. Dat vond ik wel een mooie zin. Waar gingen ze hem mee tegemoet? Met tamboerijnen, met muziekinstrumenten en met blijdschap. Ja, tamboerijnen en de muziekinstrumenten, die kun je vastpakken, dat zijn dingen. Maar blijdschap is natuurlijk moeilijk vast te stellen. Maar ik vind het wel mooi dat in ditzelfde rijtje staat met tamboerijnen, ondersteuning voor het lied, met rijdans, ondersteuning voor de zang, muziekinstrumenten, ondersteuning van het lied en met blijdschap. Dat is dus ook ondersteuning van wat je zingt, blijdschap. Want hoe kun je zingen met een chagrijnig gezicht? Blijdschap. Ze zingen dus, ze spreken teksten en dan staat er, terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Ook weer hetzelfde principe, er is verlossing tot stand gebracht. En dat is reden tot vreugde, tot zingen. Zingen, dat zijn teksten, dat zijn woorden die klinken. En we hebben Psalm 33 gelezen, daar staat, zing voor de Heere een nieuw lied. En het is wel mooi, in het Oude Testament komt 7 keer die opmerking voor. Zing voor de Heere een nieuw lied. 6 keer in de Psalm en 1 keer in Jesaja. Dat is natuurlijk wel bijzonder, 7 keer. En u moet zelf maar eens die verse dan opzoeken en even de context zien. Zing voor hem een nieuw lied. Heeft altijd alles te maken met het heil wat tot stand is gebracht. Met het werk wat God heeft gedaan. En dat heeft alles te maken, we hebben het gelezen in vers 1, voor rechtvaardigen en oprechten. In de context van de psalm is dat Israëlieten die de Messias als hun redder zien. En die ook weten dat de overwinning hem gegeven is. En als uiteindelijk ook in de toekomst de overwinnaar zich manifesteert, dan zal er ook gezongen worden. Dan zal er een nieuw lied gezongen worden. En dan lezen we ook dat de aarde zal vol worden van het heil van de Heer. Ja, heel de aarde moet het weten. Dat hebben we gelezen in vers 8. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen, hem de eer geven. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Bevreesd niet in de zin van angst hebben voor, maar u kent de uitdrukking, de vrezen des Heren. Dat betekent dat we God de eer geven die hem toekomt. Dat we hem op de plaats stellen die voor hem is. En dat is hoog boven alles. En hij is de verlosser. Ja, ik wil met u even gaan naar vers 6 van Psalm 33. Daar staat, door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. En dit is wel een bijzonder vers. Want hier worden woord en geest aan elkaar gekoppeld. Dat zijn geen twee verschillende dingen. Nee, van het woord wordt gezegd, door het woord is de hemel gemaakt. Door de geest heel hun legermacht, dat is ook die hemel. Dus of het nou het woord is of de geest, dat is om het even, die hebben het tot stand gebracht. Ja. En dat brengt ons bij de apostel Paulus. Gaan we straks lezen. Efeze 5 en Colossense 3. Maar voordat we dat gaan lezen wat Paulus schreef, eventjes een voorbeeld dat Paulus ook zingt. Weet je nog dat hij in de gevangenis zit in Filippi? Met Silas? Nou, als je goed leest, de omstandigheden, die waren ellendiger dan ellendig. Ze waren mishandeld, ze waren geslagen, ze hadden, ik denk dat hun ruggen open lagen van de zweepslagen. En dan worden ze ook nog eens een keer opgesloten in de binnenste kerker. Donkerder, dieper kan niet. Wat een ellende. Wat denk je? Zou je dan denken aan de verlossing die God geeft? Terwijl je daar met je kapotte rug, want er zal geen medische zorg geweest zijn, denk ik zo, met de voeten in het blok, in de binnenste kerker, in de donkerte, moet je maar voorstellen. Nou, geweldige beschrijving hoe je misschien ook als mens wel eens kan voelen. Ellendig. Zonder uitzicht. En toch mag je als oprechte, Psalm 33, en rechtvaardige weten, er is verlossing. Ik ben verlost. En in die ellende zingen Paulus en Silas. En als je bedenkt dat zingen dus alles te maken heeft met zicht hebben op verlossing, ja, dan is dat een geweldig getuigenis. Dat was ook een geweldig getuigenis, want de gevangenen die luisterden en hoorden mee. Dat getuigenis was zo sterk dat er een aardbeving kwam en de deuren opengingen. Maar in ieder geval, ze zongen. Heb u zich wel eens afgevraagd wat ze zouden gezongen hebben? Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat ze Psalm 42 gezongen hebben. Als een hert, dat kennen wij als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Maar in de woorden van die psalm, en ik lees hier ik geloof het zesde vers in de berijmde versie, daar zegt Psalm 42, maar de Heer zal uitkomst geven, die bij dag zijn gunst gebiedt. Dit vertrouwen doet mij leven, dit vermeld ik in mijn lied. Daarom zing ik zelfs bij nacht, want bij hem verstilt mijn klacht. Ik zal de God mijns heils prijzen, biddend hem mijn dank bewijzen. Ik dacht, dat zou een toepasselijk lied geweest kunnen zijn dat ze daar gezongen hebben. Ik weet niet of dat zo is. Maar dat zijn liederen die inderdaad spreken van verlossing, van bevrijding. Zelfs in de nacht, zelfs in de donkerste momenten. En de Heere God werkt door zijn woord en zijn geest. Want woord en geest hebben alles te maken met wat Paulus noemt, en dat noemt hij twee keer in de Bijbel, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En daar willen we even bij stilstaan. We gaan eerst naar Efeze 5, want het is mooi om te zien waarom Paulus die uitdrukking gebruikt, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Want nergens zegt hij van, nou, het lijkt me het beste dat de orde van de eredienst in de kerk zo zal zijn, dat er een paar liedjes gezongen worden, dat er dan een preek gehouden wordt en dat er dan nog een slotlied is. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Maar toch heeft hij het over psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En het is belangrijk om dan vast te stellen, waarom mogen die er zijn? Of waarom, misschien moeten die er zelfs zijn? Moet ik zelf ook wel Efeze 5 opzoeken. Efeze 5, beginnen we in vers 18. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere, loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En hier worden meteen twee dingen tegenover elkaar gezet. Het vervuld worden van wijn met zijn uitwerkingen wordt geplaatst tegenover het vervuld zijn van geest met zijn uitwerkingen. Ja, want vervuld zijn van de geest, daarvan is de wijn een type. We zeggen ook wel eens geestrijk vocht. Wijn maakt de tongen los, geeft vrijmoedigheid. En dat over die tongen losmaken, weet u nog wat er op de eerste Pinksterdag gebeurde? Toen werd de Heilige Geest over die discipelen in ieder geval uitgestort. Dus ze ontvingen geest. En dat maakte inderdaad hun tongen los. Want ze spraken in een andere taal dan dat ze zelf ooit hadden geleerd. En ze spraken vrijmoedig. Wat God hun gaf te spreken. En wat zeggen de mensen? Die horen de woorden van mensen die onder invloed van geest zijn. De mensen die zeggen, ah, ze zijn dronken joh. Ze hebben te veel zoete wijn gehad. En hier zie je een geweldig beeld dat de uitwerking in principe hetzelfde is. Alleen op een ander niveau. Vervuld van geest maakt dat je inderdaad geestrijk bent. Geeft je vrijmoedigheid. En Paulus die zegt hier, word vervuld met geest. En eigenlijk is de zinsopbouw zo dat, en het gevolg is dan, ja wat is dan het gevolg? Dat je onder elkaar spreekt met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Word vervuld met geest. En het gevolg is psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Psalmen, dat zijn in ieder geval die 150 liederen die we kennen in de Bijbel, in de 5 boeken van de psalmen. Dat zijn de psalmen. En dat is afgeleid dat woord van een woord dat in het Hebreeuws psallo is. Dat betekent tokkelen met een snaarinstrument. Vandaar ook dat je vaak leest bij de psalmen bij snarenspel. Want dat zijn psalmen. Bij snarenspel. Lofzangen. Het is afgeleid van het Griekse woord hymne. Dat woord kennen wij ook. Een hymne. En een hymne, dat zou je kunnen zeggen, ik moest dat even opzoeken. Ja, wat is dat precies? Want je gebruikt dat woord, maar wat betekent dat precies? Een hymne, daar zou je kunnen zeggen, dat is een loflied met betrekking tot een bepaald onderwerp of een bepaald persoon. Je hebt de Olympische hymne, misschien heb u hem een paar weken geleden gehoord. Dat is dus vanwege het evenement, de Olympische Spelen, is er een lied gemaakt ter ere van dat evenement. En als er een lied werd gemaakt ter ere van een land, Engeland is daar ook goed in, en in het Engels heb je ook een hymn, dan werden daar hymnes gemaakt. Maar de hymnes in de Bijbel gaan natuurlijk met name over de verheerlijking en de grootmaking van de Heere God. Een hymne. Paulus en Silas zongen, staat er. Dat wordt het woord gebruikt wat ook afgeleid is van hymne. Dus ze maakten de Heere God groot, denk ik dan met andere woorden. Ze zongen. En geestelijke liederen. Letterlijk staat er geestelijke lofdichten. Dat vind ik wel een mooi woord, een lofdicht. Wat hem looft in de vorm van een gedicht. En als daar muziek bij komt, dan heb je dus een geestelijk lied. Het is trouwens wel mooi dat er staat geestelijke liederen. Want wat is nou een geestelijk lied? Een geestelijk lied. Een lied dat heeft te maken met tekst op muziek. Maar wanneer is die nou geestelijk? Want je hebt het ook over christelijke muziek. Maar ja, wanneer is muziek nou christelijk? Ik denk dat het heel belangrijk is. En Paulus die gebruikt deze uitdrukking dan ook vooral in 2 Bijbelboeken, Efeze en Colossense. Waarin hij dus spreekt over het geheimenis van Christus, de genade Gods die overvloedig gekomen is. Dan is het belangrijk om vast te stellen, wat is de juiste geestelijke context van iets? Want het is te gemakkelijk om te zeggen, nou ja, het staat in de Bijbel, dus het is geestelijk. Ja, op de ene manier klopt dat. Alleen we weten inmiddels dat je wel onderscheid moet maken in de verschillende tijden en gelegenheden waar de Bijbel over spreekt. En het ene geestelijke is niet van toepassing op een andere geestelijke aspect. Dus maak daar onderscheid in. En je zou kunnen zeggen, geestelijke liederen, dat zijn in ieder geval liederen als het om deze tijd gaat, en ook wat Paulus schrijft, overeenkomstig de schrift, Gods woord, en dat ze dus tijd en gelegenheid onderscheiden. Want er zijn natuurlijk liederen die dat, ik zeg het een beetje zwart-wit, voor de duidelijkheid, met alle respect, maar er zijn natuurlijk liederen die dat onderscheid af en toe niet maken. Als je een lied leest, zingt of leest de woorden, ik heb er twee opgezocht, opwekking 344, de Heere bouwt aan Jeruzalem als een veilig oord voor de kinderen van Israël. Dat is de Heere God nu niet aan het doen. Ja, dat is wel toekomst en dat gaat zeker gebeuren, maar dat hoeven we nu in deze context niet te zingen, want daar is de Heere God niet mee bezig. Dus je zou kunnen zeggen, even tussen om het scherp te stellen, is dat een geestelijk lied? Nee, het is misschien wel een Bijbels lied, want het gaat over Bijbelse termen en Bijbelse uitdrukkingen. Maar het heeft niet van toepassing op deze tijd. Dus wat dat betreft is hij niet geestelijk, geleid door de geest. Of nog zo'n lied. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. Vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Mijn leven is verborgen in Christus bij God. Ik sta niet zondig en onrein voor de Heer. Is dat Bijbelse woorden? Ja, zeker zijn dat Bijbelse woorden. Bijbelse terminologie. Maar is het een geestelijke waarheid voor deze tijd? Nee. Dus met andere woorden, wat dat betreft is het geen geestelijk lied. Het is een lied met Bijbelse terminologie, maar dat is het dan ook. Zingende en psalmzingende in uw hart voor de Heer, zegt Paulus. Zingende en psalmzingende. En altijd de God de Vader dankende voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ja, het mooie is dat hij hier zegt, als je nou vol bent van geest, en die hebben we ontvangen. Die geest is ons erfbezit geworden. We hebben een erfdeel ontvangen. Dan mag je zingen over de verlossing. Over het heil wat je hebt beleefd bij jezelf. En dan mag je tot elkaar spreken in psalmen, hymnen en geestelijke lofdichten. En dan staat erbij, en altijd God de Vader dankende voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dankende, dat is ook zo'n mooi woord. Eucharisteo, wel eens vaker genoemd. Letterlijk vertaald de goede genade van God. Nou, heb je dan reden om te danken, me dunkt. Vanwege de goede genade die God betoont. Alle reden om te danken. En dan ben je vol van geest. En dan mag je tegen elkaar spreken. Dat is wel mooi. Niet in een preek ten opzichte van elkaar. Of in een... Dan moet je eens eventjes goed luisteren. Nee, spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Vervuld in de geest. Dat doet je zingen. En daar beleven we vreugde aan. De tweede keer dat hij het noemt, is in Colossense. Twee Bijbelboeken verder. Colossense 3. Efeze 5, die sprak over, wordt vervuld in de geest. En spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Colossense 3, die lijkt daarop. Die zegt in vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En eigenlijk zie je hier wat we al lazen, ik zoek hem er nog even bij, psalm 33 vers 6. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Woord en geest, dat is hetzelfde. In Efeze 5 wordt vervuld met de geest en spreekt in psalmen, lofzang en geestelijke liederen. En Colossense 3 staat niet wordt vervuld met de geest, maar eigenlijk staat het er wel, alleen met andere woorden. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Het woord van Christus. Dat is hetzelfde principe als van die geestelijke liederen. Want wat is het woord van Christus? Is dat hetzelfde als het woord van Jezus? Nee. Want de Christus is degene die is opgestaan. De opgestane. Jezus heeft op deze aarde gewandeld. Predikte het koninkrijk voor Israël. En Israël zou tot heil worden voor de volken. En het heil zou inderdaad wereldwijd bekend worden. Maar ze hebben het heil niet aangenomen. En de Bijbel spreekt inderdaad dat Jezus is overgegaan na de dood in de opstanding. De Christus, de gezalfde, de Messias. Dus het woord van Christus is niet hetzelfde als de woorden van Jezus. Nee, het woord van Christus gaat over de opgestane. Het woord van Christus is het gesproken woord van de opgestaande Christus. En de Heer Jezus heeft dat na zijn opstanding ook nog met zijn discipelen gedeeld. Maar het is mooi om vast te stellen dat apostel Paulus een verlengstuk is geworden van dat woord van Christus. Zo zegt hij het ook zelf. Dat aan hem die woorden zijn toevertrouwd om die als rentmeester uit te delen. En zo vult hij aan wat nog aangevuld moest worden. Woorden van Christus. Dus dat heeft ook heel erg te maken met alles wat Paulus in het laatste van zijn leven en in zijn bediening heeft geuit en gesproken. Wat hij bekend heeft gemaakt. En laat dat woord nou rijkelijk overvloedig bij jullie inwonen, staat er. Ja, maar zo zou je het eigenlijk letterlijk moeten vertalen. Laat dat woord nou rijkelijk, dat is overvloedig, bij jullie inwonen. En de inwonen, dat is wel een mooi woord. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, inwonen betekent, daar ben je thuis. Als je ergens bij inwoont, dan is dat een woning waar je thuis bent. Daarbinnen is de plaats voor jou. Het is daar thuis, je wordt gekend en het is daar vertrouwd. En laat dat woord nou bij jullie inwonen. Laat dat woord nou rijkelijk overvloedig bij je aanwezig zijn. Van binnen zitten. En dan kan het niet anders dan dat je, als je naar elkaar toe spreekt, dat je elkaar, zo zegt de Colossense 3 dat, dat je elkaar onderwijst, terechtwijst. Dat betekent, je wordt er wijzer van en je laat je terechtwijzen. Terechtwijzen is misschien zo'n negatief woord, weet je wel, van het vingertje. Maar terechtwijzen zou je ook heel goed kunnen vertalen met attenderen. Je wordt er attent op gemaakt. Dat heeft niks te maken met dat vingertje van oh wee, oh wee. Nee, maar je wordt attent gemaakt op het woord van God. En daarmee mag je elkaar onderwijzen en elkaar erop attent maken. We worden er samen wijzer van. En dat allemaal gebaseerd op de verlossing die tot stand is gebracht. De woorden van Christus. Laat dat woord rijkelijk overvloedig bij je inwonen. En een gevolg van dat rijkelijk inwonen van dat woord, of van de geest, want dat is dus gewoon hetzelfde. Het gevolg daarvan is dat je weer met psalmen, hymnen en lofgedachten in uw hart zingend voor de Heere, met vreugde, met genade zingt. Ook hier weer met dankbaarheid, met charis, met genade. Met als gevolg dat je kunt zeggen dat zang en muziek, los van iets geestelijks, per definitie uitingen zijn, natuurlijke uitingen van vreugde. Van iets van wat je beleeft, van wat van binnen leeft. En naar de mens gesproken hebben we dan de neiging om te zeggen, ja, maar bij mij leeft er ook veel onrust en veel verdriet en veel pijn. En dan gaan mensen daar liederen van maken. Maar dan zijn ze toch vaak bedoeld om daar juist overheen te komen. Om je het zicht te geven op de verlossing, op de blijdschap, op de vreugde. En daar gaat het dus over. Het is de taal van je hart. En die geest en dat woord mag bij je inwonen. Bij jezelf persoonlijk, in de gemeente, als groep mensen, als groep gelovigen bij elkaar. Laat het woord van Christus rijkelijk inwonen. Word vervuld in geest. Want in één geest, zegt Efeze 2, hebben wij de toegang tot de Vader. En dat komt dus tot uiting met behulp van psalmen, hymnen, lofzangen en geestelijke liederen. Heb u het in de gaten dat u verlost bent? Dat u alle reden hebt om dankbaar te zijn? Dat er een geweldig getuigenis vanuit de Bijbel spreekt? Kijk, die Israëlieten waren door de Rode Zee getrokken en dan moet je nagaan. Die keken achterom en die zagen daar het slagveld wat de Heer had aangericht. Hij had hun verlost. Met hun ogen zagen ze dat. En het gaf reden tot blijdschap. In geestelijke zin mag je, en dan moet je niet blijven doen achterom kijken, maar gewoon vaststellen achterom kijkend dat de overwinning behaald is. En dat je verder vooruit mag. Maar dat je dat mag doen blij zingend. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dat het woord van Christus, zijn geest, in rijke mate in je woont. Zo is dat. We gaan danken en daarna gaan we nog een psalm, een hymne en een geestelijk lied zingen. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u. We danken u zo dat we blij mogen zijn. Dat u de overwinning heeft behaald in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat alles volbracht is. En dat we alle reden hebben om u te danken. En natuurlijk hebben we te maken met inderdaad gedoe. Zoals Paulus en Silas ook af en toe gedoe hadden en in de gevangenis zaten. Maar het neemt niet weg dat u de overwinnaar bent. En dat u alles volbracht heeft. En dat we vol mogen zijn van uw geest. En ook vol van het woord van Christus. Dat we op de juiste wijze dat woord mogen gebruiken. En elkaar mogen bemoedigen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Heer, dat we zo een blij getuigenis mogen geven aan de mensen om ons heen. Waarom we toch zo blij en vrolijk zijn. Het heeft alles te maken dat we u kennen. En dat u ons leven leidt. U bent nabij. Wilt u ons sterken en leiden de komende week, als we ons werk oppakken, als we ons voorbereiden of misschien weer naar school gaan. Wilt u maken, Heer, dat we inderdaad het zicht mogen blijven houden op de dingen van u. En dat we zo uw naam mogen groot maken in alles. Uit genade. Amen. We gaan zingen met elkaar. Eén couplet van Psalm 118. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Geweldige woorden. Zingen we natuurlijk niet zo vaak die psalmen, maar meerdere versen. Kijk, de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dus loof ik hem mijn leven lang. Dan zingen we, en dat is ook nog een Engelse hymne, opwekking 27. Leid mij, Heer, o machtig heiland. En we eindigen met een mooi geestelijk lied, opwekking 428, het eerste en het laatste couplet, genade zo oneindig groot.